Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar op Psalm 105 en daarvan het eerste vers. Loof, loof, verheug de Heer der Heeren, aanbid zijn naam en wil hem eren enzovoort. Laten wij lezen uit het woord Gods, wat u vindt in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 12e hoofdstuk. En daarvan de versen 14 tot en met 20, dat is ook mijn tekst. Matteüs 12, te beginnen bij vers 14 tot 20. En de fariseeërs uitgegaan zijnde hielden tezamen raad tegen hem hoe ze hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas hen allen. En gebood hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar zouden maken, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: Zie mijn knecht welken ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, en er zal niemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning, en in zijn naam zullen de heidenen hopen. Na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar op Psalm 63, vers 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, de enige geboren Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
laten wij nu eerst met elkander bidden. Heren, wij komen in deze middag, nu we met elkander hier samengekomen zijn in deze plaats, tot u. Wat is het een groot voorrecht dat we tot u mogen komen en kunnen komen. Wij hebben immers gezondigd en we hebben gedaan wat kwaad was in uw oog. En als we op onszelf zien en op uw woord, dan moet alles ons veroordelen. En als we dan weten dat gij zijt de heilige en de rechtvaardige God, hoe zouden wij dan kunnen spreken tegen u als mensen die het verdorven hebben naar alle kanten? Dat kunnen we niet op de preekstoel, dat kunnen we niet onder de preekstoel in de banken. Niemand van ons is waardig te komen tot u. Maar dit is het grote voorrecht, dat we ook in deze avond met elkander weer mogen beluisteren, dat terwijl er bij ons niet anders is dan onwaardigheid en onverdiensten, er bij u de waardigheid gevonden wordt en gij de redenen neemt uit uzelf en dat gij naar uw soevereine liefde nog met zondige mensen te doen wilt hebben. O God, wat hebben wij het er slecht afgebracht. Maar wat is het groot dat ge gezonden hebt in deze wereld, de Zoon van uw eeuwige welbehagen, hem waarvan ge gezegd hebt die gezalfd is met de Heilige Geest. En die in alle stilte door die Heilige Geest arbeidt in mensenharten. En mensenharten gaat openen en verstanden gaat verlichten. Zodat ze komen te weten wie ze zelf zijn in zichzelf. Maar ook komen te weten wie gij zijt en wat gij gedaan hebt door Heere Jezus. En nu bidden wij van u dat gij deze avond met ons wilt zijn. Dat gij in ons midden wilt wezen. Dat ge ons leiden wilt en besturen wilt en ons schenken aan alles wat we nodig hebben. En wat hebben wij niet nodig? Het allereerste wat we nodig hebben, dat is inderdaad de bediening van uw Heilige Geest. Zonder die geest hebben wij onbekeerde harten. Zonder die geest hebben wij verduisterde verstanden. Zonder die geest is er ons niet anders dan vijandschap. Zonder die geest is er niet anders dan het vlees en de kracht en de lust en de alle dingen van het vlees. En alleen maar door die geest kan alles gebroken worden. En zal het ook. En door die geest zullen we u weer leren zien. Zullen we u leren zoeken. Zullen we het bij u leren vinden. Trouwe God, wij bidden u. Zie dan in gunst op ons van boven en wees ons genade. Gedenk in ieder van ons. Gekent ons zoals we hier samen zitten, jongeren en ouderen. Gekent ons zoals wij het woord hebben te bedienen. Hoe kunnen wij dat op de rechte wijze doen? Als gij zelf ons daarin niet regelt en onze gedachten regelt. En als gij zelf niet een leidsman zijt. Hoe kunnen we dat anders doen dan wanneer ge niet ons bij de hand zoudt vatten en ons zoudt leiden door uw raad. Maar hetzelfde geldt ook wanneer we luisteren. Als we geen open oren, geen ontsloten hart hebben, wat zou het woord dan uit kunnen werken? Ja, dat woord breekt zelfs de hardste harten. Dat woord wil zelfs rotsen verbrijzelen. En dat is in de loop van de eeuwen in het midden van de kerken van deze wereld bewezen, honderden en duizenden malen. Maar het is zo, als er bij ons geen open oren, geen ontsloten oog zal zijn, als er bij ons niet een hart is dat hongert en dat dorst naar de gerechtigheid, dan kunnen we luisteren naar het woord, we kunnen het ook langs ons heen laten gaan. En daarom bidden wij van u, o Heere, laat het woord niet tegen ons getuigen. Maar laat het ons een kracht Gods tot zaligheid mogen zijn. Wat hebben wij nodig en daarom wat we vroegen hadden. De tegenwoordigheid van uzelf in ons midden. Wat hebben wij nodig dat gij ons schenkt het licht van uw vriendelijk aangezicht en de handdruk van uw genade. Wat hebben wij nodig dat gij ons gedenkt in onze persoonlijke omstandigheden. Welke die moeilijkheden, welke die vragen, welke al die dingen dan ook mogen zijn. Gij kunt, o Heere, de oplossing schenken, omdat de oplossing ligt bij u en in u. Omdat daar alleen de oplossing gevonden wordt. Als wij belijden, schuld belijden met een gebroken hart en een verslagen geest voor u komen. En als wij het leren zeggen, Heere, wij hebben het verzondigd, zo verzondigd dat er voor ons geen andere oplossing is dan alleen maar om verworpen te worden. En dan zegt uw woord het, nee, er is een oplossing die ik gegeven heb, namelijk in de Heere Jezus. Dat is die heerlijke, grote, goddelijke, majesteitelijke oplossing die wij nooit hadden kunnen denken en waar we niet over durfden te dromen. Dat is de oplossing in dat machtige middelaarswerk van de Heere Jezus, die zijn bloed heeft gegeven en die zijn ziel heeft uitgestort en die zijn lichaam heeft laten verbrijzelen. O Heere Jezus, gedenk ons dan. Dan zal het ook ervaren worden in het midden van de gemeente, dat de rokende vlaswiek niet zal worden uitgeblust, dat het gebroken riet niet zal worden gebroken. O Heer, daar zitten misschien op dit ogenblik ook in ons midden wel, van die gebroken rieten en van die rokende vlaswieken. Van die mensen die alleen maar kunnen zuchten en die zeggen, ik weet het niet en ik kan het niet en ik durf het niet. En die toch niet zonder u kunnen en die niet buiten u verder kunnen gaan. Zoek gij ze op met uw barmhartigheid en vervul ze, o God, met uw liefde. En laten wij ondervinden, ja, dat ge wel de Heere Jezus zijt, die niet in luidruchtigheid en die niet met veel lawaai uzelf openbaart in het midden van de wereld. Dat is wat de wereld doet. Daar is het gerucht, daar is het geluid, daar is het lawaai. Maar bij u is de stilte. En als we die stilte nog mogen leren zoeken in de eenzaamheid bij u, Heere, dan wilt gij het toch alles nog weer wel maken met, maar ook uit uzelf. En dat ook tot de verheerlijking van uzelf. Zie ons aan in spreken en luisteren. Denk aan allen, niet alleen aan ons, maar zoveel die onder uw woord verkeren, overal. Denk aan al uw knechten, het doet er niet toe wie ze zijn. Als ze dat woord mogen brengen naar de mening des Heilige Geestes. Laat het woord ook worden gebracht op zendingsvelden naar diezelfde mening van de Heilige Geest. Dan zullen ook daar nog mensen tot bekering worden gebracht. Denk aan het oude bondsvolk Israël. Wij weten niet wat ge voor hebt met dat volk. Maar we weten wel dat uw woord zegt, het zijn altijd nog de beminden der vaderen. Laten wij voor dat volk ook in het bijzonder bidden. En niet maar alleen een interesse hebben, maar laat het ons werkzaamheden des harten kosten. Opdat daar ook uw openbaring al meer wordt gezien. En opdat men daar leren zoeken naar de waarachtige Messias, naar de Heere Jezus Christus, die zichzelf al zodanig heeft geopenbaard, opdat ze hem erkennen en ook aannemen als de van God gezondene. Wees ons een vervullend, ook een vergevend God. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Heer en zijn dienst. En dan zingen wij met elkander Psalm 147 en daarvan de versen 2 en 3. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten enzovoorts. Psalm 147. Vers 2 en 3. Ons Bijbelgedeelte valt vandaan met de mededeling dat de fariseeën, zoals u weet, de aartsvijanden van Jezus, plannen hebben gesmeed om Jezus te doden. En dat zullen we allereerst goed onder de aandacht moeten houden, anders zullen wij deze tekst ook niet kunnen verstaan. Wij kunnen het niet begrijpen als wij het niet lezen onder dit hoofd, en daarom schrijft de Bijbel daar ook over. Dat Jezus nu zo handelt, gelijk hij hier dat doet, staat niet op zichzelf. Maar het wordt beheerst, en daarom leg ik daar meteen de nadruk op, het wordt beheerst door het feit dat de vijandschap tegen Jezus het hoofd al meer gaat opsteken. Dat blijkt ook aan soms bijvoorbeeld uit het volgende vers wat wij hier lezen. Niet alleen dat de fariseeën hem de vijandschap hebben toegedragen, maar er staat ook dat Jezus dat wetende vandaar vertrok. Met andere woorden, hij ging dus niet zonder reden weg. Of hij ging niet uit een onbekende oorzaak weg. Maar zijn houding werd bepaald, en dat moeten wij goed onthouden, door de vijandschap van de Joden. Wetende wat zij van plan waren, namelijk om hem te doden, daarom vertrok hij uit dat bepaalde gedeelte van het land. Als je erover na gaat denken en je leest dat zo voor de eerste keer, dan ben je toch wel wat vreemd. Althans, het is bevreemdend, laat ik het zo zeggen. Dat Jezus zich niet terug gaat trekken en dat voor de vijandschap van de fariseeën. Het is net of is het een vlucht uit de vrees voor deze mensen. En Jezus had deze mensen toch met een enkel woord, laten we zeggen, in de dood kunnen jagen. Hij had de aarde kunnen laten splijten en de fariseeën waren opgeslokt geworden. En al zijn vijanden waren in een enkel ogenblik weg. Dat is wat er niet gebeurt. Dan staat er nog iets wat bevreemdend is. Er zijn heel wat mensen door hem genezen. Hij heeft allerlei wonderen gedaan in dit en in dat. De mensen genezen en doden uit het graf opgehaald. En dan gaat hij tot die mensen en zal zeggen dat ze dat niet in het openbaar moeten gaan vertellen. Zij mogen even, zelfs zijn naam niet even gaan noemen. Jezus, met andere woorden, wil anoniem blijven. Jezus werkt ook anoniem. Alsof hij bang is dat de fariseeën dat dan weer zullen horen, waar hij zich ophoudt en dat ze hem dan weer zullen achtervolgen. Ik noem dat bevreemdend. Is Jezus dan niet de sterke God? Is het dan niet zo dat hij de Vader nog altijd zal kunnen bidden en dat de Vader hem 12 legioenen van engelen zal kunnen zenden? Erger nog, is het dan niet zo dat dit, laat ik dat dan noemen, dit stille zich terugtrekken uit die grote scharen van mensen, dat dat op de discipelen van Jezus en op allen die hem in waarachtigheid navolgen toch wel een vreemde nadruk zal moeten hebben, dat ze zullen moeten denken, wat een vreemde koning, wat een vreemde leider hebben wij toch. Wat wij ervan moeten denken, Matthäus zal het ons hier zeggen. Hij zegt dat het is vervuld, en hier komt nu mijn tekst, op dat vervuld worden wat Jesaja gezegd heeft. Ziet mijn knecht die ik verkoren heb, en dan gaat hij verder met te zeggen, in welke mijn ziel een welbehagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel van de heiden verkondigen. Hij zal niet twisten en hij zal niet roepen, en dat geldt hier in het bijzonder natuurlijk ook de fariseeën en de sadduceeën. En er zal niemand zijn stem op de straten horen. Dat betekent niet dat Jezus niet meer zal prediken, maar het betekent wel dat Jezus zich niet zal gaan verdedigen tegen allerlei wat de fariseeën of de sadduceeën of anderen tegen hem zullen gaan inbrengen. Christus komt hier niet voor het allereerst voor als degene die God even gelijk is. Hij komt hier voor, en dat moeten wij goed begrijpen, in deze tekst als de knecht des vaders, die door de Vader van eeuwigheid gekend is, die door de Vader naar deze wereld is gezonden, die dus ook hier op deze wereld uit te voeren heeft wat de Vader hem op de schouders heeft gezet. Dat wil niet zeggen dat hij niet gelijk is aan de Vader, dat hij niet met de Heilige Geest de enige God is, natuurlijk, dat verandert niet. Maar het wil wel dit zeggen, dat Jezus, nu hij de menselijke natuur heeft aangenomen en nu hij op deze aarde werkt en wandelt en zo, dat hij niet naar eigen lust en naar eigen eer heeft te vragen, dat hij niet zijn eigen werk doet, dat hij niet op zijn eigen grootheid zich gaat beroemen, dan zou hij zijn vijanden kunnen verpletteren. Maar hij heeft de opdracht van de Vader ontvangen om als een knecht zich te openbaren. En om niet nu die opdracht te gaan vervullen en een knecht in de rechte zin van het woord te zijn, heeft hij van de Vader de geest ontvangen. Dat is al eerder gebeurd, u weet dat, bij de doop in de Jordaan. Ik zal mijn geest op hem leggen. Wel, dat heeft de Vader toen gedaan en dat doet de Vader steeds, door de arbeid van zijn geest te gaan werken in en op Jezus. Vergeet niet dat hij dezelfde menselijke natuur heeft als u en ik, uitgenomen de zonde. En nu doet hij het werk des Vaders en heeft alleen maar te vragen aan de wil van zijn Vader in de hemelen. En als zodanig is hij een ware knecht van zijn Heer daarboven in het heiligdom en tracht hij zijn opgedragen werk in de geest van de Vader ook uit te drukken en uit te voeren. Nou, zo is het nou hier. Het werk van de knecht des Heren mag en kan alleen geschieden door de Heilige Geest. Vandaar dat u het verband hebt hier in dit hele stuk en ook de quotation uit Jesaja. Ziet mijn knecht. En ik zal mijn geest op die knecht leggen. En nu ziet Matthäus in deze handelwijze van Jezus dat de knecht des Heren handelt ook naar de geest des Vaders. Immers is het niet juist het karakter van de Heilige Geest om geruisloos zijn werk te doen? Is het niet de gang van de Heilige Geest in het midden van de wereld, liever gezegd nog in het midden van de kerk, om in zichzelf teer en verborgen te gaan werken in het hart van mensenkinderen? Nu door die geest werkt nu de knecht des Heren. Hij had natuurlijk, wat ik in het begin gezegd, hopelijk de fariseeën tegen kunnen staan. Hij had ze natuurlijk onmiddellijk kunnen verpletteren. Hij had natuurlijk zichzelf direct openbaar kunnen maken als degene die de hemel en de aarde leidt en die alle dingen in zijn hand heeft, maar dat waren vleeselijk geweest. En zo zou Jezus zich een naam hebben kunnen maken in het midden van de wereld, maar die naam wenst hij niet, die wil hij niet hebben. Daardoor zou hij in de vleeselijke zin van het woord Israël inderdaad in haar verwachtingen tegemoet gekomen zijn. Maar zo zou Israël juist een zinnelijke, wereldse voorstelling van het Koninkrijk Gods in de Heere Jezus gekregen hebben. Dan zou men de Joodse Messias in hem hebben gezien, maar niet de knecht des Heren, die door de Heilige Geest het menselijke hart bearbeidt. En zou daar in de ere van de Vader verdonkerd geworden zijn en het werk van de Vader niet volbracht. Als de Heere nu vleeselijk en aards rijk gewenst had, zijn woord van Jesaja zou hebben geluid, ziet hier mijn knecht. Maar tegelijkertijd geef ik met mijn knecht al de legioenen die ik in de hemel heb en ook kan hij doen op aarde. En ook tegen de machten der hel wat hij wil, hij kan ze verpletteren. Nee, nou zegt de Heere, het ging met Jesaja al anders. En de Heere is dat hier ook aan het aanhalen in onze tekst. Ik zal mijn geest op u leggen. En nu is het overeenkomstig die geest dat wij hier lezen, dat hij niet zal twisten, dat hij niet zal roepen, dat hij zijn stem op de straat niet zal verheffen. Ik zeg nog weer, dat betekent niet dat Jezus niet meer gepredikt heeft. Dat betekent ook niet dat Jezus zijn kracht en allerlei wonderen niet meer heeft geopenbaard. Maar het wil wel dit zeggen dat Jezus niet met een opvallende luidruchtigheid en met een drukke uiterlijke reclame, zoals je dat in het midden van de wereld kunt zien, zich heeft geopenbaard. En dat doet hij nog niet. Het rijk van de Heer Jezus Christus hier op aarde doet zijn intocht in het menselijke hart en leven nooit onder schetterende fanfares. En nooit met een vleeselijke macht, maar altijd met een tere en een zoete arbeid van hemzelf. Dat is een verkeerde voorstelling die vele mensen van Jezus hebben. Dat is het grote waandenkbeeld die men heeft. Dat is de valstrik waarin de duivel zoveel mensen gaat vatten. En daarom hebben de fariseeën zich ook van Jezus onttrokken. Het was, dacht men dan, een vlucht. Ja, maar op die vlucht is juist het koninkrijk des Heren gered. Zo openbaart zich in die stil voortarbeidende Christus in zijn schijnbare zwakheid de macht. Want zwakheid heeft de wereld het genoemd. En de fariseeën, dat is zwaar, ze zijn gegroeid in hun kracht en ze hebben later kans gezien Jezus gekruisigd te hebben. Maar er staat hier heel duidelijk in mijn tekst, en dat moeten wij niet voorbij lezen, het is een schijnbare zwakheid, noem ik het. Hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. De bedoeling van het werk van de Heilige Geest is dit, dat het oordeel verkondigd wordt. En met het oordeel wordt bedoeld de scheiding, dat is eigenlijk het woord, de scheiding. Eigenlijk staat er in het oorspronkelijk de crisis. Hij zal de crisis brengen. En een crisis, dat weet u zelf, is altijd een scheiding. Het oordeel trouwens is ook een scheiding. En nu is dit de bedoeling, en daarom past dit woord hier zo goed, dat geestelijk onzienlijk karakter van het koninkrijk Gods brengt in deze machtige wereld, in heel de mensenwereld, het oordeel, de crisis, de scheiding. Er zal komen een scheiding tussen mensen en mensen. Er zal komen een scheiding tussen vlees en geest. Er zal komen een scheiding tussen het zienlijke en het onzienlijke. Er zal komen een scheiding die doorgetrokken wordt tot in der eeuwigheid, zodat de ene helft van de mensen die niet heeft willen luisteren, verwezen zal worden naar de duisternis, en de anderen die getrokken zijn door de Heilige Geest, genodigd zullen worden aan de tafel des Heren daarboven. En dit is nu de bedoeling, en daarom is het zo'n groot ding. Als het koninkrijk Gods met een uiterlijk gelaat gekomen was, dan had de hele wereld hem nagelopen. Dan was hij niet de knecht des Heren meer geweest, dan was het niet te doen geweest om de Heere Jezus zoals hij werkelijk is, en zoals hij ook het werk der zaligheid tot stand heeft gebracht. Wel nee, dan zou men in Jezus gezien hebben, laat ik dan zeggen, wel een van de groten en de machtigen der aarde. Groter dan Hitler ooit geweest is, groter dan Napoleon, groter dan wie van welke mensen op dit ogenblik ook regeren. Dan zou straks ook het hele volk van Israël in grote massa Jezus nagevolgd hebben. Maar het zou een vleeselijke betrekking geweest zijn. Dan zou het geestelijke koninkrijk zich niet geopenbaard hebben. En dan zal dat koninkrijk zich nooit hebben kunnen wenden tot de heidenen. En dat is wat Jezus hier ook zegt. Juist vanwege de vijandschap van de fariseeën en de sadduceeën, juist vanwege de vijandschap in die tijd van heel het jodendom, dat Jezus heeft uitgeworpen en afgewezen, daarom, zo staat hier, zal het oordeel verkondigd worden aan de heidenen. Als Jezus nu slechts als een Messias aardse heerlijkheid gehad had, wel, de fariseeën zouden hem aangenomen hebben en die even zijn vijanden. Maar nu, in de geestelijke kracht en de majesteit die hij heeft als de knecht en de gezondene van de Vader, nu laten ze hem los. Nu moeten ze hem niet. Nu is er niet anders dan de vijandschap van natuur in het hart van mensen. En zo is het nog, want het koninkrijk des Heren gaat nog over de aarde. En nog geldt precies hetzelfde woord, ziet mijn knecht, ik zal mijn geest op hem leggen. De tijd van het openbaar worden van het koninkrijk van de Heere Jezus Christus in al zijn machten en al zijn glorie is er nog niet. Die moet nog komen als hemel en aarde vervuld zullen worden met de rijkdom van de Heere Jezus Christus. Christus draagt, hoewel hij zelf verheerlijkt is, nou al aan de rechterhand Gods des Vaders, in zijn gemeente hier beneden, die hij gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed, in een zekere zin nog, en als dat niet het geval is, dan deugt het met ons niet, de dienstknechtsgestalte. te midden van het woelige wereld gebeuren. Ook in deze tijd gaat het koninkrijk Gods aan gang. Wij mogen dat misschien zo niet zien en altijd niet opmerken, maar daarom is het wel waar dat de Heere Jezus door de werking van zijn Heilige Geest zijn gang gaat door deze wereld. Met de rechten des Heeren wordt al minder rekening gehouden. Ongeloof en boosheid werpen het masker af. De invloed van het christendom, laten wij maar eerlijk wezen, schijnt achteruit te gaan en het gaat ook achteruit. In de kerk wordt het er niet beter om. U kunt het kerkelijk leven maar nagaan en we zullen moeten zeggen, het gaat in het kerkelijke leven achteruit. En bij hen die genade ontvangen hebben en die de eer en de naam des Heeren hebben leren kennen, wie de bloei en de rijkdom van het koninkrijk Gods ter harte gaat, zij die worstelen om de zaak van de Heere Jezus Christus, te midden van deze volk, van deze wereld en dit volk, bij hen komt de vraag menigmaal op, waarom doet nou Christus zijn werk toch niet meer met macht uitkomen in deze wereld? Hij kan het toch, en waarom doet hij het dan niet? Het hoongeroep van deze wereld klinkt dan ook, nou waar is nou de zegen van het christendom? Waar is nou de invloed van Christus en van zijn kerk en van zijn woord en van zijn geest? Nou, wat zullen wij nou van deze dingen zeggen? Allereerst dit wat we hier hebben gelezen, zie mijn knecht. Ik zal mijn geest op hem leggen. Zie gemeente, zo moeten wij hem zien, de Heere Jezus Christus, als een stil voortarbeidende knecht des Heeren in zijn schijnbare, let wel wat ik zeg, in zijn schijnbare zwakheid. Zo moeten wij hem zien in de gestalte zoals hij die nu draagt tot dit ogenblik in de kerk. Zijn rijk komt niet met een machtig wereldvertoon. Hij heeft een andere gang, dat is de gang van de Heilige Geest. Hij heeft een andere gestalte en die gestalte, dat is van iemand die niet roept, dat is van iemand die niet twist, dat is van iemand die niet schreeuwt op de straten. Maar dat is van iemand die door de werking van de Heilige Geest het hart gaat binnenkomen. En die het verstand gaat verlichten en die zijn woord doet verstaan bij de aanvang en bij de voortgang. Het mogen dan schijnen voor de wereld zwakheid te zijn, naar de maatstaf van het vlees niet mee te tellen in het woelen van de machten van deze wereld, maar het is toch de gang van het koninkrijk Gods. En als wij zo het woord des Heren lezen, dan zien wij het rijk van Christus toch wel komen en groeien. Want het woord werkt scheidend en schiftend. Wij zien in onze dagen al meer en al duidelijker de crisissen gaan openbaren. De scheiding tussen vlees en geest wordt al groter in het midden van de wereld. Het gaat meer voor en tegen de Christus. En dat is niet wat de wereld dan in allereerste instantie doet. Dat is het werk van de Heere Jezus Christus. Dat is het wonderlijke in het werk van de Heere Jezus. Jezus is van twee in één. Hij is degene naar wie mijn ziel leert roepen en zuchten. Omdat ik zie dat ik hem nodig heb voor mijn verloren staat. En omdat ik in mezelf een onbekeerde ben. En dat ik alleen het leven der genade ook in de eeuwigheid zal kunnen hebben. Door die Christus. Of ik verwerp die Christus, omdat hij, nou ja, mij eigenlijk niet zou zeggen, heeft dan onzin. Ik zeg het wat sterk en bruut, maar ik bedoel het in de meest hartelijke en ook respectabele zin. De wereld ergert zich aan het geestelijke karakter van Christus werk. En daarom gaat de wereld er tegenin. Vandaar dat je ziet de scheiding tussen mens en mens. Tussen hem die de Heere heeft leren vrezen en dienen en die zich een zondaar heeft leren kennen en die met zijn nood en met zijn dood tot de Heere heeft leren vluchten. En hem die er nog een vreemdeling van is gebleven en die er een vijand van is. Dat kun je alle dagen meeleven in je eigen leven en in je eigen omgeving. Wat een ontstellende, pijnlijke, smartelijke scheiding als mijn hart de Heere leert kennen. En als er een ander is die niet anders doet dan een hater van die levende God en van zijn diensten zijn. En als je dat dan in je eigen leven ontdekt, zoals Paulus dat zegt, dan wordt het nog wat anders. Want dan is het niet maar alleen dat er een scheiding komt tussen de ene mens en de andere mens die eigenlijk één zouden moeten zijn. Maar dan is er een scheiding in die mens zelf. Spreekt onze catechisme niet van de oude mens en onze oude natuur en ook van de nieuwe mens en de nieuwe natuur? Ook naar wat Paulus zegt in zijn brieven. Wordt er niet geschreven over het feit dat het vlees werkt tegen de geest en de geest tegen het vlees? En dat er de vleeselijke wereldse machten nog altijd zijn in ons leven die soms de overhand kunnen hebben terwijl we de geest bedroeven en smarten aandoen? En we dan later over deze dingen met die smarten in de eenzaamheid voor God liggen. En dat we zeggen, o God, wat heb ik gedaan en hoe heb ik geleefd? Ik heb niet gevraagd naar uw geboden en ik heb niet gewandeld in het pad van uw ordinantie. Heere, vergeef, o God, kunt u nog vergeven? En is er voor mij nog de zaligheid? En ik weet het heel goed. We doen in ons leven hetzelfde op wat hier staat in het schriftwoord. Namelijk dat het geestelijke, hetgeen uit God geboren is, heel vaak zich terugtrekt. En dat het vleeselijke, dat is het aardse, zo machtig en machtig sterk het hoofd kan opsteken. Ik weet het heel goed hoe het van binnen in je kan zijn. Hoe je van binnen tegen alle dingen kunt opstaan. Ik weet het heel goed dat het van binnen zo dood en zo dor kan zijn als het maar even kan. Maar dat ligt niet aan hem, dat ligt niet in de Heere Jezus, dat is niet zijn schuld, dat is de onze. Ik moet met die schuld juist weer komen in de diepte met een verbroken hart en met een verslagen geest. Dan komt er weer een zuchten om het koninkrijk Gods, opdat de koning van dat koninkrijk zich aan ons openbaren. Dan komt er een vraag, waarom doet Christus een koninkrijk aan mij niet verheerlijkt worden? Oh, dan moet ik zeggen, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Mijn broeder en zuster, zie het hier goed. Want de knecht des Heren zet de verborgen werking van zijn rijk voort. Als de strijd bij ons ernstiger wordt en de benauwing soms groter en de macht van het vlees zich al meer laat gevoelen. Als de vijandschap misschien van uw eigen leven of van anderen rondom u zich meer openbaart. Als je meer last krijgt van uw oude natuur en dat je zegt, oh als ik zie op mezelf, dan kan het niet en dan komt het niet en dan kan de Heer met mij geen bemoeienissen hebben. Dan is dit de voortgang van het koninkrijk Gods, dat in die stil voortschrijdende arbeid van de knecht des Heren, die schijnbaar heel zwak is, innerlijk tot de scheiding gaat werken tussen de wereld en tussen mezelf. Dan komt er toch iets, al heb ik veel dat me veroordeelt, dan moet ik zeggen, oh God, ik heb niet alles verdiend. Nou zeg ik het maar heel sterk, want zo is het met inderdaad. Maar heel veel mensen willen dat woord niet eens meer horen. Maar ik heb niet anders verdiend dan de verdoemer is. En ik zal weggezonden moeten worden omdat het in de buitenste duisternis. Niettemin is het waar dat de Heere Jezus in de wereld gekomen is om zulke mensen zalig te maken. Dat is een mysterie wat ik niet versta. Dat is een mysterie wat u nooit verstaan kunt. Dat is wel het mysterie waarvan we iets leren verstaan door genade in ons eigen leven. Maar nooit ten diepste. Omdat dat een mysterie is, zouden wij die eeuwige God kunnen begrijpen en verstaan dat God mogelijkheden, dat hij ontdekt heeft, mag ik het menselijk zeggen, ontdekt heeft in zichzelf. Zodat hij toch die mens weer brengen kan. Waar die mens geborgen zal moeten komen. En dan ga ik naar het laatste vers. Daar staat hier in het laatste vers van mijn tekst. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. U weet dat een riet een beeld is van broosheid. En dan een gebroken riet is helemaal het beeld van de gebrokenheid en de zwakheid. Dus ik heb hier wel te doen met een treffende voorstelling van krachteloosheid. Een riet is heel iets anders dan zo'n zware, sterke eik die er ergens staat en die met zijn kruin, ja niet tot in de wolken, maar toch heel hoog zich verheffen gaat. Terwijl hij met de wortels diep in de grond is gevestigd, dan mogen stormen komen en die boom die mag heen en weer worden geschud en de takken mogen kreunen en kraken. Maar er zal wat moeten gebeuren, eer zo'n zware, sterke eik zal worden weggenomen, hij staat er in zijn kracht en in zijn vierheid. Dat is niet het geval met het riet. Dat is ook niet het geval met de rokende vlaswiet. Ik weet niet of u vlas kent. Vermoedelijk niet, althans velen van u niet. Ik heb het heel goed gekend. Omdat mijn hele familie altijd in het vlas heeft gewerkt. En ik dus van nabij het altijd gezien en er zelfs ook in gewerkt heb. Vlas is een zeker product dat in Holland veel verbouwd werd, in mijn tijd ook in het noorden van het land, later vooral en nu nog in het zuiden van het land, in Zeeland, in Zeeuws-Vlaanderen en in België. En uit de vezel van het vlas wordt nu gemaakt het fijnste linnen wat maar denkbaar is. Dat doet men niet meer in Nederland, dat doet men alleen op het ogenblik in België. En het prachtigste linnen en het mooiste wat er van gefabriceerd kan worden, dat wordt uit vlas gemaakt, maar daar. Maar in vroeger tijden werd het vlas gebruikt om, en dan hadden ze die kleine potten, zo ongeveer van een ronde vorm. En daar zat een gat bovenin en daar kon de olie dan in gegoten worden en dan had men in dat gat een vlas. Wiek, zoals men dat dan noemde. Een propje van dat vlas dat dan in die olie ging. En dan werd dat vlas aangestoken en dan brandde dat. En het bleef natuurlijk branden dankzij de toevoer van de olie. Maar als die olie nou minder werd, ja dan werd het een vlaspit. Dan was er misschien nog wel een klein pitje hier en daar. Maar dan ging het meer roken en walmen dan dat het ging branden. Dat is wat hier bedoeld wordt. Een pit die kwijnt. Die nog maar net een mat schijnsel geeft en aan het uitdoven is. En die dus een treffend beeld is van het leven dat uitgeblust is en je weet bijna uitgeblust is. Nou dat zwakke kwijnende leven dat wordt hier in het beeld van het riet en van de rokende vlaswiek, gezegd niet verbroken te worden en niet uitgedoofd te zullen worden, maar de Heere zal het sparen en hij zal het ontzien en hij zal zorgen voor zijn zaak. Nu staat dat hier in mijn tekst in de negatieve zin van het woord, maar u kunt het rustig gaan nemen in de positieve zin. Niet verbreken, niet uitblussen, dat is precies hetzelfde. Naar de Hebreeuwse beoordeling, en het is alleen maar een zwakke uitspreekwijze die hier gebruikt wordt, om aan te geven dat de Heer pertinent dat gebroken riet niet verbreken zal, en pertinent dat zwapperende, rokende vlaswiet niet zal uitblussen, maar hij zal het weer aanwakkeren. Nu is het inderdaad waar dat we natuurlijk allereerst in die tijd waarin het geschreven is, ik ben al bezig met Matthäus, maar het is een quotation uit Jesaja. En dat we natuurlijk in die tijd met Israël te doen hebben, dat laat ik allemaal op dit ogenblik liggen. Ik blijf hier in dit verband van onze tekst. En ik neem u de wijdere strekking die het gekregen heeft, vooral in het Nieuwe Testament. Wij zullen hier moeten letten op de geestelijke ingezonkenheid die er zal kunnen zijn. En u staat hier en daar hebt u nou het heerlijke. Die wordt door Jezus niet veracht. Die wordt door Jezus niet aan haar of zijn lot overgelaten. Integendeel, hier staat de Heer zal zorgen dat dat zwakke en dat kleine en dat bedroevende, dat zal weer aangewakkerd worden en het zal weer opgebeurd worden. Bij het gekrookte riet hebben we, dacht ik, vooral te denken aan die mensen die niet met beslistheid voor hun eigen persoonlijk leven durven te zeggen, ik ben een kind des Heeren. Ze durven en ze mogen wel zeggen dat het bij hen anders is dan in het vorige leven. Ze mogen wel zeggen dat het niet zo stil is en zo gerust als in vroege dagen, en dat ze vaak hele rusteloze tijden hebben. Ze kunnen niet ontkennen dat ze bepaalde geestelijke werkzaamheden hebben en dat hun ziel het soms uitschrijft. Het is zelfs meermalen een behoefte voor zulke mensen om in de stille eenzaamheid, misschien wel van de nachten op het bed, om de knieën te buigen of misschien wel op het bed te blijven liggen. Het doet er niet toe wat verhouding we dan hebben. Maar om de bange ziel uit te klagen en uit te schreeuwen voor de levende God. Dan komen wij er, nee, nog niet voor anderen. Maar dan komen wij er voor onszelf al terdegen vooruit dat we de Heere niet kunnen missen en dat we zijn gemeenschap zullen willen bezitten. Dat wij een band gevoelen, toch leren gevoelen aan die God. Een band ook aan het volk Gods en diegenen die uit en door het woord en de kracht van Gods geest kunnen spreken. Dat woord, dat wordt ons dan lief. Dan gaan we dat woord nemen, of we gaan de psalmbundel nemen en we gaan de psalmen. Ik weet dat niet hoe dat is bij u. Of natuurlijk, ik ken tamelijk Engels. Maar als ik wat heb en ik moet lezen voor mezelf, dan ga ik altijd terug naar het Hollands. Dat is het wonderlijke. Dan ga ik terug naar mijn oude Hollandse psalmen. Dan ga ik terug naar mijn Hollands Bijbeltje. Dan ga ik terug naar hoewel ik dat goed kan verstaan en heel goed kan lezen. Maar dan ga ik terug naar wat ik van mijn jonge jaren heb gelezen. Wat ik ook in mijn jonge jaren heb geleerd. Dat heeft de ziel gegrepen. En dan gaat het er je om dat het weer je ziel gaat grijpen. Maar ondanks al die weldaden die we misschien dan toch wel gehad hebben. Dan is dat de allesbeheersende vraag. Maar is het nou wel waar dat de Heere dat in mijn hart heeft gewerkt? Is het nou wel waar dat de Heere de hand op mijn leven heeft gelegd? O, ik kan en ik durf het niet bevestigen en ik durf het niet te zeggen. Bedrieg ik mij niet voor de eeuwigheid, want o, ik ga die grote eeuwigheid tegemoet en ik kom voor die heilige God. En ik zal rekenschap moeten gaan afleggen van wat ik gedaan heb, het zij goed, het zij kwaad. En o, God, u weet, ik kan voor u niet bestaan. En toch... Zozeer is er de behoefte om te kunnen en dat te mogen zeggen, dat ze eruit wenen voor God. Het is een levensbehoefte en een levensverlangen geworden. Ze zijn zeer bedroefd, ik zeg dat nog eens weer, zeer bevreesd. Laat ik me dat nog één keer weer zeggen. Ze zijn zeer bevreesd om zich te bedriegen voor de eeuwigheid. Want de dag der eeuwigheid komt. En als je ouder wordt, dan komt die dag der eeuwigheid al dichterbij. En dan sta je al meer voor de vraag, sta ik nou goed voor de Heer met mijn hele schuldige, zondige leven? En dat sta je niet. Alles veroordeelt je. Alles zal je moeten verdoemen. Als die God het nou maar niet doet. Als er bij die God nou maar barmhartigheden zijn. Als ik dat bloed van de Heer Jezus nog maar mag kennen. Als mijn zonden en schulden om me weggewassen mogen zijn in dat dierbare bloed van de Heer Jezus. Als die knechtensferen op wie de geest geschonken was, nou ook maar tot mij gekomen is. Heere, is dat nou waar? Ik heb toch de tijden we gehad en gekend. Is dat nou waar? Ze zien zich, als ze zien op zichzelf en op de zonde die in hen woonden, op het verderf dat uit hun hart zo vaak nog voorkomt. En dat niet vermindert, maar dat vaak bij het ouder worden ook nog vermeerderd. Voelt u niet dat de vrezen dan soms de overhand kan hebben? En dan prijzen ze die mensen gelukkig die je door genade mogen weten dat ze in Christus alles hebben. En dat ze voor tijd en eeuwigheid niet behoeven te vrezen, want de Heere is de sterke geworden. Er zijn ook rokende vlaswieken. Dat is de pit. Waarin het licht wel geweest is, maar het brandt niet meer. Het rookt nog. En waar rook is, is tenslotte toch nog een zeker licht, want anders kan er geen rook zijn. De lamp is wel uitgegaan in de zin van dat er geen helder licht meer schijnt, maar er is toch een kwijnend licht, er is toch nog iets van aanwezig. Hiermee wordt gedoeld op het verschijnsel dat we vroeger andere en betere tijden hebben gehad dan tegenwoordig. Dagen waarin het licht der genade onze ziel scheen, helder en klaar. En dat we ons verheugen en verblijden konden in de God van ons heil. Dagen dat we stonden in de eerste liefde. O, als we die tijden nog eens voor de aandacht roepen. En als we nog eens teruggeleid worden naar die tijd. Wat moeten we dan vaak zeggen, toen was het beter dan nu. In plaats van liefde en licht. Nou is er de koelheid en de donkerheid en de dodigheid. En daarbij komt er nog iets anders. Het is niet alleen ik en het is niet alleen mijn zondige hart. Maar het is ook de aanvechting van de duivel. Al die kwade machten en al die geweldige krachten hebben het gemunt op mijn ondergang, natuurlijk. En hij blaast het of hij fluistert het mij in. Zie je dat nog niet en weet je dat nog niet, dat je geen gelovige kunt zijn in zulke dingen en in zo'n weg? Zie je nou niet dat je geen genade ontvangen hebt? Want als je genade ontvangen hebt, dan zou het al heel anders in je leven zijn. En wanneer dat het geval is, dan zou het heel anders zijn. Dan zult je niet zo in het donker zitten op dit ogenblik. Je zult u verheugen en verblijden in het licht des Heren. Maar die geestelijke donkerheid, zo geeft dan de Vader de leugen en het onzin. Is dan toch maar een klaar bewijs van het gemis van het geestelijke leven. Onder die aanvechting kan het bang zijn. Wat kunt je dan diep gebukt gaan? Je kunt geloven dat het met de daad is zoals het u ingefluisterd wordt. En je durft niet te geloven dat de Heere met u nog gemeenschap kan houden. Wat is er dan een gevaar, zo te zeggen, om om te komen? En zie, ik zie nu de heerlijke troost in mijn tekst. Voor zulke mensen in het bijzonder, want aan de zulken heeft de Heere nou gezegd dat hij ze helpen zal en dat hij ze verlossen zal. Hier openbaart zich nu de kracht van die zwakke Jezus, zogenaamde zwakke Jezus. Hier openbaart zich nu de kracht van de knecht des Heeren die de geest des Heeren heeft ontvangen. Want nu wil hij uit zijn volheid die hij tot stand heeft gebracht, zulke mensen bedienen en ze schenken genade voor genade. Daarom heeft hij juist zich in zijn schijnbare zwakheid geopenbaard. Daarom is hij juist voor de fariseeën uitgeweken op dat ogenblik. Daarom is hij juist aan het kruis geslagen. Opdat de werkelijke kracht van de Heere Jezus aan het licht zou worden gebracht. Wacht, dat was geen zwakheid van Jezus toen hij daar in Gethsemane worstelde als een worm en geen man. Dat was geen zwakheid van de Heere Jezus toen hij gebonden werd en voor Pilatus en Herodes en al die anderen werd gebracht. Dat was geen zwakheid toen hij zich heeft laten kruisigen en het uit heeft moeten roepen uit de bangheid van zijn ziel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat was de kracht van de liefde Gods in de Heere Jezus. En dat voor wie? Voor schuldige, zondige mensen. Voor mensen die er zelfs niet eens om vragen. Voor mensen die het zelf niet zoeken. Maar mensen die het alleen uit genade, soevereine genade, door de Heilige Geest ontvangen. O, wat hebben wij hier nodig het gebed te vermenigvuldigen. Om de bediening van die Heilige Geest. De bediening van de geest van de knecht des Heeren. En nu stelt hij bij wijze van spreken al zijn gaven en al zijn rijkdommen disponibel voor de treurigen van Sion. Hij tekent zichzelf uit en al zijn schoonheid en barmhartigheid en dierbaarheid. Hij lokt en hij nodigt en hij roept en hij zegt zoek het bij mij en verwacht het van mij. Het is inderdaad waar, hij komt niet op zijn tijd en hij komt niet op mijn wijze. Hij komt niet in mijn weg, hij komt in de zijne. Maar hij komt, getuige zijn eigen beloften en zijn toezeggingen. Wat denkt u, als dat nu waar is, moet die grote ontfermer dan niet geprezen worden? Is het dan niet zo dat we in hem zullen moeten eindigen?
Is het dan niet zo dat ons gebed moet vermenigvuldigen? O God, geef dat ook aan ons, dat wij heel klein mogen worden en al kleiner. En dat we met lege handen mogen komen tot u. En dat we vervuld mogen worden met zijn gaven. Hoe kleiner wij worden, hoe groter hij wordt. U kunt het ook omdraaien. Hoe groter en dierbaarder hij wordt, hoe kleiner en zondiger, hoe schuldiger en ellendiger u wordt, maar hoe meer u ook zult smachten naar zijn tegenwoordigheid en naar zijn leven. En nou vraagt u misschien aan mij wat u zult moeten doen. Want er zijn allerlei twijfels die het hart binnenkomen. Ja maar, en nog eens weer ja maar. We kennen ons hart te goed. Hoe vindt u dit dan en hoe vindt u dat dan? En wat moet u daar nou tegen doen? Ik zou willen zeggen niets. Geef de duivel gelijk en zegt: Satan, ik weet dat ik niet deug voor de Heer. Duivel, ik weet dat ik zondig en ellendig ben. Ik weet dat ik zijn gunst niet waardig ben. En toch, mijn hart gaat naar hem uit. Ik kan hem niet missen. Ga weg, Satan. En het gebed en de zucht, misschien wel de schreeuw, komt uit de ziel. Heere, gedenk me dan. En dan wil hij genadig zijn wie hij wil. En zich ontfermen over wie het hem behaagt zich te ontfermen. Dat geeft de stof tot blijdschap. Die de engelen daarboven in de hemel bezingen en al de gezaligden ook. Dat God in zijn nederbuigende liefde en naar zijn vrijmachtig welbehagen zijn zoon gezonden heeft om te behouden wat verloren was. En nu gemeente, de Heere is een waarmaker van zijn woord. Er valt geen jota in titel van zijn woord. Hij zal het gekroopte riet niet verbreken. Hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Hij heeft het gezegd. Hij. Op deze zal ik zien. Op de verbrokenen van hart. En de verslagenen van geest. Amen. Wij zingen met elkaar nu. Uit de Psalter nummer 32. De stanzas 3 en 4. 32, 3 en 4. Lord, we come unto thee.
to thank thee for everything we have received, but also to pray, to forgive our many sins, and to work with thy Holy Spirit in our hearts. Thou knowest, O Lord, if one thing is necessary, then it is that thy Spirit work within us. And therefore we come unto thee and we ask thee, look upon us in thy grace and in thy mercy. Remember us, young or old, converted or unconverted. Draw us with the cords of thy eternal love. And pour thy love out in our souls, although we are not worthy of it. But look upon us in Christ. Forgive all our sins and iniquities, and wash and cleanse us in the blood of Jesus. Amen. Laten we nu zingen nummer 32, no. 417, number 2. 417, number 2, and then the doxology will be 326 and then stanza 1. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.